Welkom terug in onze studio, beste kijkers. Intussen hebben we twee nieuwe gasten zitten in de plaats van Jos en Harry. En dat zijn ook niet de minste, in eerste instantie Walter Lely. Mag ik zeggen, ruiter, veilingorganisator en paardenfokker ook. Zo is het toch, hè?
Ja, klopt. Ja,
welkom hier. En helemaal uit Nederland, Willem Greven. Ja, nog niet zo dichtbij dat je woont.
Nee, het is Nijntje rijden.
Klopt. Nijntje rijden, hoe lang?
Een uurtje of drie.
Oh, wat mogen wij dankbaar zijn dat je tot hier gekomen bent. Hartelijk dank en welkom in onze studio. Ja, de twee analisten, onze wijzen, die zijn nog altijd hetzelfde. Willem, noblesse oblige, gaan we eerst eventjes bij jou blijven. Omwille van het feit dat je van zover komt. Je bent ook een vast lid van de Nederlandse ploeg. We hebben Harry Smolders, je hebt hem ook bezig gehoord.
Ja.
Dat ziet er goed uit, de Nederlandse ploeg.
Ja, dat denk ik wel. We hebben natuurlijk, wat Harry ook aangaf, met Maaike van der Vleuten en Harry. Dat zijn eigenlijk een beetje de vaste waarden, zoals ik het zie. En ik denk dat, dat we goede ruiters hebben. We hebben een paar goede paarden die eraan zitten te komen. En we moeten een goed plan maken en hopen dat de paarden op goede momenten in de vorm zijn. En dan moet je een beetje de flow ook hebben op zo'n kampioenschap. Maar ik ben er heel positief over eigenlijk.
Ja. Ook deel uitmaken van die Nederlandse ploeg die de finale gewonnen heeft van de Nations Cup. En eerder was je er ook bij in Tokio op de Olympische Spelen. En een klein beetje Pieter de Vos verhaal ergens ook, van eerst niet, dan wel.
Oh, hij had een medaille. Die had
Ja. Ik ging nog zeggen, dat is het verschil, maar ja.
Nee, dat klopt. In eerste instantie was ik reserve met Cipria S. En was Harry in de ploeg met Dolan. Toen was Dolan niet fit, dus dan schoof ik door. En toen sprong mijn Merrie eigenlijk de eerste ronde goed. Eerst de kwalificatie. En de eerste ronde van de landenwedstrijd had ik drie fouten. Gelukkig hadden we wel gehaald bij de beste 10. Maar toen hebben we ook weer goed overleg besloten. Ik maak een pas op de plek. En Harry naar voren geschoven met Bingo. En dat was heel goed.
Voilà. En zo was je erbij. Hoe was het de eerste Olympische Spelen? Een hele ervaring waarschijnlijk.
Dat evenement is ongelooflijk. Daar was een super accommodatie. Het was echt heel mooi. Alleen er is geen publiek en met corona. Een beetje, de charme was er wel wat vanaf.
Dus Parijs.
Ja, dat is Parijs.
Ja.
Dat is niet zo ver van hier, hè?
Nee, voilà, ook niet. Maar uiteraard reken je daarop of mik je daarop, dat kan ik wel voorstellen.
Ik heb nu met twee... voor de Cipria S staat niet meer bij mij, helaas. En Carambol, die Barcelona de finale won. Oké, die is 18 jaar oud. Die heeft de meeste rondjes wel gesprongen. Dus ik focus me nou eigenlijk op twee hengsten van Team Nijhoff, Grand Rade TN, die ook half van mij zelf is. En Highway TN, die volledig in het eigendom van Team Nijhoff is. En dat zijn eigenlijk mijn twee eerste paarden. En daar probeer ik een goed plan mee te maken richting in eerste instantie Rome, St. Gallen en Rotterdam. Mm-hmm. En dan maar eens kijken waar we staan.
Ja, ook het WK.
Ja, goed. Mijn Grand Dorado heeft een hele goede serie afgelegd in de winter. In Den Bosch was hij derde. Parijs was hij een fout in de barrage. Paard met alle mogelijkheden. Heeft altijd een dubbele agenda gehad. Heeft veel moeten dekken. En dit jaar in overleg met Team Nijhoff ook gezegd, we doen alleen diepvries. En om paard ook optimaal de kans te geven om zo goed mogelijk in de ring actief te kunnen zijn. En dat verdient hij ook, want zo goed is hij ook. Alleen ja, hij moet die lijn doortrekken in het buitenseizoen. En dan eerst maar eens even rustig kijken hoe hij dat oppakt.
We hebben jou uitgenodigd, ook al omdat jij erom bekend staat, dat jij paarden opleidt van, laten we zeggen, van 0 tot Grand Prix. Het gaat over opleiding van paarden. En dan kom ik eerst bij Walter. Ja, zijn er voldoende goede ruiters om jonge paarden op te leiden?
Dat denk ik wel, ja.
Ja?
Ja, dat denk ik wel.
En het feit dat mij die vraag hier voorgelegd werd, betekent dus dat er toch twijfels zijn daarover.
Ja, omdat het jonge paarden opleiden, dat is een zeer moeilijk beroep of passie. Je moet eigenlijk een zeer goede ruiter zijn en je moet dan toch je eigen ambitie een beetje aan banden kunnen leggen. Want als je zo goed kunt rijden, dan kun je waarschijnlijk ook 1,50 en 1,60 rijden. Maar dat kan dan niet door sommige omstandigheden. Dus dan krijg je de dikwijls...
Welke omstandigheden?
Ja, goed, een internationale ruiter zijn, dat houdt meer in dan alleen goed kunnen paardrijden. Dan moet de eigenaar hebben, heel uw accommodatie moet er ook over opgesteld zijn, uw gezinsleven. Dus er komt zoveel meer bij kijken dan alleen paardrijden.
Ja? Ik vind het toch heel moeilijk zo om goede jonge ruiters te vinden, om jonge paarden klaar te maken. Ik denk dat dat toch wel een beetje een gebrek aan is bij ons. Ik vind het toch heel moeilijk. Wij zitten nu met heel veel internationale paarden. Ik denk de jonge paarden die we hebben, 5- en 6-jarige. Ik vind het heel moeilijk om echt ruiters gemotiveerd te vinden die die paarden echt kunnen africhten.
Maar
dat ze klaar zijn.
Dat is natuurlijk het moeilijke. De ene kant, als jij je proberen betere jonge paarden weg te zetten. Mm. Of, maar bij wie zet je ze neer?
Ja, dat is
die mensen die rekenen 800 tot 1000 euro in de maand. Voor die mensen kan het eigenlijk niet uit. En als wij de rekening moeten betalen, dan is het elke maand toch wel best wel wat geld. Maar als dat paard maar beter wordt, dan is het niet zo erg.
Nee.
Alleen, voor hun schiet het niet genoeg op om het voor dat rijgeld te doen. Dus dan krijg je er al dat ze er niet 15 op stal hebben, maar dan hebben ze er 30 op stal. Ja. Dan zit er een stagiair op. En dan lever je weer in de kwaliteit van het werk.
Ja.
Dus dat kan ook niet uit.
Maar waarom zijn dan die goede ruiters zo moeilijk te vinden? Slaan die stappen over?
Wat is een goede ruiter, ja.
Ja, moet een paard, moet een Grand Prix ruiter een jong paard opleiden? Of kan wat iemand ook doen die hem gewoon lekker natuurlijk zijn rondjes laat lopen? Laat het paard wat ouder worden.
Ik denk dat een Grand Prix ruiter er vandaag geen tijd meer voor heeft om... Dat is een apart beroep geworden, jonge paarden rijden. Ja. Als je 4- en 5-jaar rijdt, ga je geen Grand Prix rijden vandaag. Ik denk dat vroeger helemaal anders was. Vandaag is dat toch heel moeilijk.
Maar wat het grootste probleem is, denk ik, is dat er van vroeger waren het veel jongens, van boerenjongens die paarden erbij deden. De boeren worden ook langzaamaan steeds minder. Maar het paardenambacht, de passie en een paard kennen en een paard er ook de tijd in willen geven. En vooral de tijd willen geven, dat hebben de meesten niet. Want het moet allemaal snel en ze moeten vliegen en proberen te verkopen, te vermarkten. De commercie neemt het een beetje over van het goede traject voor het paard.
Ja, maar zoals ik zei, jij staat erom bekend ook dat je ze zelf wil opleiden. Dat is nog altijd zo, veronderstel ik. Of minder misschien, maar...
Ik heb wel heel veel ambitie om in de topsport te zijn. Alleen ik heb niet... ik doe alles zelfstandig. Dus ik heb een paar hele fijne eigenaren, maar ik heb niet... 8 paarden om 4, 5 sterren te rijden. Ik heb een klein groepje. En daarachter komt een groepje van 5, 6, 7-jarigen waar ik wat in zie. Maar ja, die moet je ondertussen gedurende... moet je ook een keer wat verkopen, want er moet wel wat binnenkomen. Dus om daar een goede balans in te vinden is moeilijk. Alleen, ik vind wel als jij paarden... Ik denk dat de markt ook steeds meer gaat naar... dat die grote ruiters, die zoeken ook... die moeten steeds jonger paarden gaan kopen. Want een crack van een 8, 9-jarige, die is er al lang tussenuit gehaald. Dus de markt vraagt ook om goed afgericht en goed gereden paarden... waar mensen fijn mee kunnen wegrijden. En er hoeven niet allemaal cracks te zijn. Maar als een Amerikaan of een Qatari, of maakt niet uit... het paard rijdt en die denkt, die is afgericht en ik kan hem sturen... en dan rijdt het net waar ik wil en de changementen zitten erop... en hij heeft goede kilometers. Hij is niet geprepareerd als jong paard, hij heeft geen gekkigheid meegemaakt. Dan kun je ook achter zo'n paard staan en dan weet je ook wat je verkoopt. En dan gaat het ook vaak, vallen die paarden mee en zijn die mensen content... en komen ze weer terug.
Ja.
Dus dat is denk ik heel belangrijk, waar je koopt en niet wat je koopt... dat je ook achter je product kunt staan.
Ja.
Dus...
Walter, daar ga je mee akkoord, ja. Omdat je eerst ook zei van... Er is niet echt een probleem, maar blijkbaar...
Als je zo'n spraakvaardige Nederlander in de club hebt... dan kun je alleen maar dingen beamen.
Ja.
Dat klopt allemaal. En dan is het steeds het probleem. Dus de financiën en de sport eigenlijk, die wringt tikkels. En dan moeten er compromissen gemaakt worden of keuzes gemaakt worden. En dat gaat soms de kwaliteit een beetje onderlijden.
Nou, je gebruikt het woord compromissen. Is dat iets dat eigen is aan de paardensport?
Dat weet ik niet, maar waarschijnlijk is aan elk beroep wel een beetje zo. Dus,
nou.
Ik denk wat je veel vandaag ziet, vind ik, is dat bij de ruiters... Er zijn echt veel goede ruiters met veel talent en, en de ervaring... Er komt heel veel ervaring nu omdat er heel veel concours gereden wordt. Maar ik vind dat de kennis niet gelijk mee omhoog gaat met de ervaring.
Ja.
Dus dat er eigenlijk een beetje te lax mee omgegaan wordt. Ik heb dat ook gezet, paarden weg ergens en die komen terug. En die kennen eigenlijk niet de basisoefeningen die je jong paard eigenlijk zou moeten kunnen. Voor het ontwikkelen natuurlijk.
Ja.
Er zijn heel veel vandaag mensen met paarden, maar heel weinig paarden mensen. Ook vanuit de jeugd uit. Ze willen allemaal rijden en ze willen allemaal maar internationaal rijden. Maar de echte basis en de echte africhting, de echte school... dat is een beetje achterwege gebleven.
Dat is absoluut een feit.
Als ik er nog eens eventjes op mag inpikken... wat de jongens zeggen, die werken natuurlijk in een topkeuken... zoals bij Willem ook. Dan heb ik ook mensen die soms eens willen komen rijden bij mij. Die willen dan graag ook op dat heel goed paard rijden. Dan zeg ik, jongens, of springen, rijden, dat gaat er nog wel een beetje. Maar als die dan willen springen, dan zeg ik dat is vergelijkbaar met Serge Herman. Morgen ik zeg van ik kom eens een keer mee koken bij u, zal ik het vlees bakken. Dat werkt zo niet. Dan kan ik eerst misschien de slawa spoelen een tijdje. En als dat dan goed gaat en ik doe mijn best en ik kijk goed en ik stel mij nederig op, mag ik misschien later begrijpen. Dus
ja?
Die ingesteldheid, die denk ik dat een van de basisproblemen is waarom dat je verder kunt groeien. Dat je eerst moet kijken in een keuken, dat om een beetje op je af laten komen en dan mee in dat bedrijf groeien en dan kunnen doorgroeien naar een zeer goede router. En dan, ik blijf erbij dat de meeste toprouters die zijn uit handelstallen gekomen, neem Jos Lansing, neem Willem hier, neem Jeroen Dubbeldam, noem maar op, Ludo Filipaert. Die komen allemaal uit handelstallen, dat die veel verschillende paarden hebben gereden, moeilijke momenten gehad, goede momenten. En die ook weten waar dat een paard begint. Ludo is met zijn beroemde Darko begonnen bij het begin. Mm-hmm. En die is ook eindigd bij het hoogste. En nu stappen veel mensen op een paard die weten niet waar dat paard eigenlijk ooit begonnen is. En dat is goed, dat is ook niet erg als mensen ervoor betalen.
Ja.
Als je dat beroepsmatig moet doen, dan moet je dat gewoon weten waar dat een paard moet beginnen.
Ja, maar want ik stel een vraag, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Dat er blijkbaar die stappen overgeslagen worden.
Ja, dat die ruiters op een latere leeftijd hun eigen tegenkomen en niet echt kunnen doorbreken. Want de basis is het belangrijkste van alles. En het valt altijd terug. Je komt altijd een periode in je leven dat er weinig paarden zijn. En dan moet je terug met jonge paarden beginnen. Ja. En ze weten niet hoe dat werkt, dan hebben we wel een probleem. Ja.
Ja.
En veel paarden worden dan ergens afgeschreven. Zeggen, hij is niet voorzichtig genoeg, of hij is dit, of hij is dat. Terwijl er eigenlijk toch nog wel een weg is voor zo'n paard veel te verbeteren en te laten evolueren.
Dus zo'n paard heeft eigenlijk potentie.
Ik denk dat een goed voorbeeld is met Gilles Thomas van het weekend.
Ja.
Met dat paard, als je die 2 of 3 jaar terug ziet, had niemand niet gedacht dat paard deze proef derde ging eindigen. Het is bewijs dat hij echt geloofd heeft dat paard het echt blijven in werken is en... Bewijs is
maar ook Arie en Jos er juist, die waren nog altijd bezig. Oké, die paarden zijn 10 jaar of 11 jaar.
Ja, ja.
Die zijn nog altijd aan het evolueren.
Denk ik. Ja.
En er zijn veel paarden die als 4 of 5 of 6 jaar... en dan hoorde al zeggen, oké, die zijn afgegeven. Ja, dan is niet goed genoeg of dan is dit.
Ja, maar
in veel paarden zit dan nog veel potentie.
Dan krijg je direct een label, hè?
Ja.
Als ik er ook eventjes op
mag... Je mag ook hier komen zitten.
Nee, dat is toch niet nodig.
Dat is de volgende keer.
Ja. Ja.
Als ik er nog eventjes op mag inpikken. Ludo zei dat paard dat met Gilles Thomas deze week derde was. Nu ken ik heel de historie van dat paard redelijk goed. Die moeder heeft nog bij mij in de les gesprongen. En dan is een van de basisdingen bij een paard dat niet alleen het paard telt, maar ook de eigenaar. Ik heb voor mezelf de passie gehad om ooit met paarden mijn beroep te maken. Ben ik er redelijk snel achter gekomen dat de enigste manier was, dus dat je zelf paarden in je portefeuille hebt, dat je mensen hebt die achter je staan, die je de tijd geven. En dat je dus weet, als er mindere momenten komen, en die komen er altijd, dat dat paard nog altijd van u is en dat die dan aan uw kant en blijven staan en dat je mee het pad van dat paard kunt uitdokteren eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat is volgens mij heel belangrijk. Als je alleen maar voor eigenaars rijdt, dan met minst minder resultaat gaat het eraf en dan begin je altijd opnieuw of dan gaat dat resultaat beginnen forceren voor eventjes een kort geluk en dat is altijd...
Ja, maar... Dus als het systeem, dat is zo, er is niks aan te doen, maar bijvoorbeeld van de cyclus te rijden, een 4 of een 5 jaar, die van in maart tot augustus kan blijven lopen en doen op een goede manier dat hij er ook iets aan heeft. Ik heb dat nog nooit niet meegemaakt met een 4 of een 5 jaar. Er zijn altijd wel momenten dat je zegt, nu kun je hem beter wat gelust laten.
En zijn daar verschillende wedstrijden, cyclus of LRV bijvoorbeeld?
Nee, maar als je een planning maken voor zo'n jong paard, vind ik eigenlijk al niet... Want dat paard, als je er goed naar luistert en je volgt hem goed, dan gaat hij op een gegeven moment wel aantonen dat het eigenlijk beter is dat je hem wat gerust laat.
Ja.
Maar je moet dat natuurlijk... Ja, als hem dan van een eigenaar is en gaan zeggen, ik ga hem deze week niet meenemen, ja, dat is dan soms moeilijk, maar eigenlijk uit het...
Ja.
Is het eigenlijk paard dat primeert eigenlijk.
Ja. Willem, je wilde nog iets?
Ja, zo'n Luna dan van Gilles.
Mm-hmm.
Zo'n paard is nooit opvallend geweest, denk ik, als jong paard. Of wel? Of sprong die er...
Nee, dat heeft eventjes geduurd. Maar die eigenaars, fokkers ook half, die hebben dat paard ook alle kansen gegeven. De Mark van Dijk ook alle kansen gegeven. Nooit niet gezegd van het moet sneller of het moet dies of het moet dat. En dat geeft als trainer ook een rust... En dan kun je ook bouwen. En dan ligt je plan, dan ligt je eindstreep veel verder dan dat je zegt, het moet zondag goed zijn. En van zondag naar zondag rijden, dat is nefast voor het lang leven van een paard.
Ja.
Maar ik denk dat er heel veel meer goede paarden zijn dan dat iedereen denkt.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel paarden die de kans ook niet krijgen. Of die bij de verkeerde mensen komen, die een paard duur gekocht hebben met hoge verwachtingswaarden, maar niet capabel zijn om dat paard goed tot zijn recht laten komen. Of dat er gewoon paarden zijn die onopvallend zijn, maar wel heel goed zijn.
Ja.
Als die het goede management krijgen en gewoon de goede training, het goede voer, het goede dagelijkse werk wat wij paardenmensen geven aan onze paarden, gewoon als ze zijnde een vanzelfsprekendheid, dan denk ik, dat weet ik eigenlijk zeker, zijn er veel meer goede paarden.
Nou, ik hoor hier een goede handleiding bijna, mag ik zeggen, van wijze mensen zoals jullie met ervaring. Maar is er dan een oplossing? Of
het is wel een heel moeilijke job,
ja.
Sowieso.
Ja, je moet. Je moet het belangrijkste, je moet passie hebben voor die paarden en voor wat je doet.
Ja.
En als je dat niet hebt, want ik denk dat... Tuurlijk is die grote concoursen rijden mooi. Maar maandagochtend, dan moet je gewoon weer aan de gang. En dat is, als je geen passie hebt voor wat je doet en je doet het niet graag. Ik vind het prachtig om het hele traject te, als ik mijn Gran Dorado in Den Bosch goed gereden heb, die heb ik vanaf zijn vierde. Maar dat is, wordt uitbetaald, al die uren, die tijd die je erin hebt gestoken, dat wordt uitbetaald op dat moment. En dat geeft mij heel veel voldoening. Alleen, maandagochtend naar Den Bosch, dan moet je ook gewoon weer met je andere paarden aan de gang. Maar dat het dan heel goed gaat, is heel mooi. Maar er zijn nog, het is een uitstervend ras van jonge jongens die dat nog willen doen. Die willen alleen maar naar die grote concoursen van week in week uit.
Zijn er dan jonge ruiters waar jullie dat aan zeggen bijvoorbeeld ook? Of is het, hopelijk luisteren ze of kijken ze naar deze uitzending?
Dat is de hoop dat ze luisteren, ja.
Ja, maar ik denk dat vroeger had je Deurne en in Zweden was een school op Vlüingen volgens mij, waar mensen het vak konden leren. En ik weet niet of jullie dat in België ook hebben gehad, maar dan kreeg je het paardenvak.
Heeft dat bestaan bij ons? Of bestaat
het? Het bestaat nog, hè? Ja. Torhout en je hebt Bilze.
Ja.
Maar als je vandaag de dag aan de gemiddelde jeugdruiter vraagt naar de anatomie van een paard, geen idee. Welke strijklappen ze het beste op reageren, dat weten ze wel. Ja. Maar de anatomie van een paard en hoe werkt een paard, en moet het ene paard hoger in het energie in het voeren of een ander, allemaal die dingen, ja, dat is niet dat.
Ik denk dat er ook onderschat wordt wat met die jonge paarden. Soms als je dikwijls die video, of je ziet dat zelf ook, die van achter zo hoog vliegen en doen. Voor mij heel nefast voor een paard. Ik denk, zo'n paarden komen nooit meer op.
Maar dat is dan weer de commerce.
Ja.
Dat willen de andere mensen weer graag zien.
Maar weg terug is er niet. Commerce.
De commerce moet er ook zijn. We moeten er allemaal van leven.
Maar dat werkt ook dikwijls tegen. Hè?
Mm-hmm.
Want zoals Willem zegt, als je met een paard rustig aandoet, moet het niet spectaculair zijn, maar als hij tegen 5 of 6 jaar en hij is goed opgeleid, als hij dan zelfs niet goed genoeg is, dan heeft hij ook nog een goede waarde.
Ja,
als hij 6 of 7 is en hij is niet geschoold en hij is wat moeilijk en dit. Dan
ik denk ook als je vandaag jonge ruiter bent en je bent gemotiveerd, dan ga je altijd kunnen overleven als je jonge paarden kunt africhten.
Altijd.
Als je dan goed genoeg bent voor internationaal, dat is een vraag later. Maar begint er eerst al een keer aan dat je de goede basis kent. En dan ga je al je kost kunnen verdienen, denk ik.
Jij hebt 4 zonen die 4 goede ruiters zijn. Heb je hen dat van meet af aan meegegeven, zoiets?
Ja, ik heb dat wel geprobeerd, ja. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik heb nu ook, Antoine zit ook nu bij Jeroen Dubbeldam, om proberen echt aan die basis verder te werken. Ik heb Thibaut naar Marco Koetsje gestuurd, omdat ik ook een keer bij iemand anders, je kunt dat vader en zoon ook niet altijd even makkelijk. Hè?
Nee, en je had het over Jeroen Dubbeldam, want dat is iemand die toch een grote invloed had op jou, ook lang bij gewerkt, dacht ik? Of hoe?
Nee, ik ben eerst zelfstandig geworden bij mijn vader, bedrijf. En toen heb ik later 3 jaar bij Jeroen Stallen gehuurd. Run ik mijn eigen winkeltje, zeg maar, daar. Maar ik werkte heel nauw samen met Jeroen.
Dan hoor je veel van hem en babbel je veel van hem.
Als je elke dag bij Sergio Herman in de keuken staat, dan hoef je op een gegeven moment geen sla meer te wassen.
Het is wel een prachtige vergelijking. Nee, maar het is wel een prachtige vergelijking. Had je daarover nagedacht op voorhand? Of is dat iets wat er spontaan uitkomt?
Zelf uitgevonden quotes.
Die zal blijven meegaan. Een andere? Heb je nog een andere? Nee.
Working for your own money.
Ja. Voilà.
Nee, dat wil ik eventjes zeggen. Als je dus een paard koopt en je koopt dat eigenlijk een beetje te duur, dat je eerst moet moeite doen om terug aan je geld te komen.
Vertel.
Ah, maar dat kan Ludo. Die kan dat even uitleggen.
Nee, ik ken er eigenlijk niet zoveel van.
Nee, maar goed, zien de paarden maken van alles mee. Dus dan krijg je wel sommige paarden.
Ja.
Wijsheden.
Ja, Willem, ik las ergens ook nu dat Willem Greven niet langer selecteur, prachtig woord, selecteur is bij Springpaardenfonds Nederland. Nog niet zo lang, hè, dat je die beslissing genomen hebt. Waarom?
Nee, dat klopt. Ik ben, dat is heel lang geleden. Ik weet niet eens wanneer heeft bij ons een fotograaf, een persman, Jacob Melissen, het idee gehad om het SFN op te richten. Het Springpaardenfonds, eigenlijk met het idee om paarden voor de Nederlandse springsport te behouden. Dat betekent dat er dus mensen geld in een soort fonds kunnen doen. En dat er zijn er 5 selecteurs die zoeken dan paarden uit. Die paarden worden in het opleidingstraject begeleid door, of het wordt eigenlijk een beetje geregisseerd door die selecteurs. En proberen om die paarden dus ook te behouden voor het Nederlandse team. En dat heeft heel veel succes gebracht.
Prachtig.
Ja, prachtig. Natuurlijk de grootste is Jeroen met Zenit, SFN. Ja. Die won 4 medailles, gouden medailles in 2 jaar in Kaan en Aken. Utasje is een heel goed paard geweest. Aquila is een heel goed paard geweest. En tussendoor, het is eigenlijk, je moet het zo zien, die selecteurs runnen met elkaar een beetje die stal. En dat is een heel oorsprong een heel nobel en goed idee geweest. En ook heel succesvol. En daar hebben ze mij voor benaderd een paar jaar geleden, toen Johan Heijns ermee stopte. Toen heeft Teus van der Brink mij gevraagd of ik er wat doen. Dat heb ik ook met veel plezier gedaan. Alleen met de concoursen, met mijn eigen bedrijf. Ik heb een hekel aan half werk doen of iets tussendoor even. Ja. Dus toen heb ik daar goed over nagedacht. En dat ook voorgelegd aan de mensen. Dat ik mijn handelstal en mijn sportstal, en dat echt prioriteit heeft.
Ja.
En dat moet dus ook betekenen dat ik een paar dingen heb moeten afstoten. Ik geef wat minder les. En ook het SFN slok toch stiekem wat meer tijd op als dat ik eigenlijk gedacht had in het begin.
Mijn vraag, het lukt al wat meer voor de Belgen om paarden te behouden. Het lukt nog niet altijd, maar hebben we ook zo'n fonds nodig?
Dat zou wel interessant zijn dat wij zo'n fonds hadden, ja. Dat is wel om wat paarden bij te houden. Dat zou de sport zeker helpen, ja.
Maar jullie waren ervan op de hoogte ook dat het bestond in Nederland. Ja. Dus wordt daar soms over gesproken onder wijze mensen?
Natuurlijk wordt er wordt heel veel over gesproken. Maar de Nederlanders hebben het op dat vlak heel goed voor elkaar. En in België is het toch moeilijk om die mensen bij elkaar te vinden.
Jullie hebben toch hele goede eigenaren. Iedereen heeft toch, dat hebben jullie in mijn optiek veel beter als bij ons. Wij hebben een paar hele goede mensen die voor de sport, echt voor de sport gaan, al jarenlang. Maar voor mij hebben jullie toch ook allemaal.
Er zijn niet zoveel eigenaar, hè?
Sorry?
Meestal, in België zijn niet zoveel eigenaar, hè? Het zijn toch meestal ruiters die met hun eigen paarden rijden, hè?
Ja?
Ik denk dat we misschien wel minder eigenaren
hebben. Nou, ik denk dat ook. Dat is wel niet de traditie.
In België handelstallen zijn die eigenlijk, zoals Stefan Conter of Ludo, die zelf die paarden voor hun sportcarrière eventjes bijhouden. Om dan eigenlijk als visitekaartje, eigenlijk als etalage. En om ook te blijven in de internationale sport te blijven meedraaien.
Ja, maar
die sponsoren eigenlijk hun zelf. Hè.
Maar zo'n fonds, zoals een Nederlands Springfonds, is dat iets? Hoe kunnen wij daarmee beginnen bijvoorbeeld? Of staan we bij lange zover niet?
Er moeten een paar mensen hebben die er echt hun schouders onder zetten, die eigenlijk bijna, zou ik zeggen, belangeloos eraan meewerken.
Dat is het moeilijkste, denk ik.
En dat is.
Bij ons is het echt allemaal pro deo. Hè. We doen het allemaal eigenlijk omdat wij graag.
Je krijgt veel tijd in.
Nee, maar wij doen dat echt. Dat is niet iemand, absoluut niet. Want ik heb ook wel mijn. Ik had er ook wel mijn idee over voordat ik zeg maar bij de club was. Maar dat is absoluut niet zo. Maar het is vandaag de dag steeds moeilijker. Het fonds heeft ook niet de beschikking over zoveel geld om jonge paarden of een 7- of 8-jarige te kopen. Die markt is zo extreem gegroeid dat het fonds die kan zich ook niet veroorloven om een 500.000 tot 1 miljoen voor een 7- of 8-jarige op tafel te leggen. Dus dan moet je te meer hebben van de gunfactor. Dat je dus een fokker hebt die zegt: ik wil graag het paard houden. En dan ben ik wel gecharmeerd van het fonds. Maar ja, dan is het weer een lange weg. Dan vallen ze gaandeweg de weg vallen er wat tegen. Er wordt er een geblesseerd. Eentje valt mee. Maar dat is heel moeilijk om dat dan te krijgen. Mede omdat de laatste jaren die goede jonge paarden die je dus eigenlijk nodig hebt, die zijn zo extreem duur geworden. Dat is dan ook heel moeilijk om voor zo'n fonds om dan een sterke speler te blijven op de markt.
Nu we jou hier toch hebben, hoe kijk je aan tegen het Belgische springpaard, dat toch veel lof krijgt door de hele wereld?
Nou, jullie zijn in België op vele vlakken heel goed bezig. Jullie hebben niet alleen een paar extreem grote mannen in de handel. Noem Stefan Comter, Ludo en vele anderen. De fokkerij hebben jullie ook heel goed. En dan denk ik dat de grootste man Joris de Brabander is. Waar ik denk 80% van de Belgische springpaardenfokkerij door op touw is gezet. En jullie hebben het systeem in België van de fokkers dat het spoelen van een embryo eigenlijk meer een vanzelfsprekendheid is van een goede jonge merrie als iets uitzonderlijks. Dus ja. Daarmee maak je de kwaliteit van die goede merries, daar gaat de hele populatie mee omhoog. En jullie hebben een paar ondernemingen waar veel concoursen worden gehouden. 2 sterrenconcoursen op Glebeek, het Azelhof, met name die 2. Waar dus elke week eigenlijk wel een 2 sterren is.
Dat is wel mooi, hè?
Ja, maar daar kun de jeugd... Ja. De jeugd, er zijn jongens die rijden jeugd-EK's. Die rijden gewoon 2 keer in de maand een 2 sterren grote prijs. Ja. En dan is zo'n jeugd-EK ook niet meer zo heel spannend. En bij ons hebben wij dat gewoon heel weinig, te weinig. En bij jullie zit dat zo in de cultuur.
En wat moet er dan gebeuren in Nederland?
Dan moeten ze naar België. Nee, maar dat is wel, dat is alles bij elkaar heeft dat jullie heel ver, in korte tijd, heel ver gebracht. Ja. Denk ik. En ik denk, dat weet ik niet, maar ik heb het idee dat Jos jullie ook veel gebracht heeft. Toen omdat Jos een teamspeler is, toen hij voor België ging rijden, heeft dat ook, heel veel goed gedaan.
Ik denk dat Jos een echte plus is geweest voor de Belgische sport. En nu nog altijd eigenlijk. Pieter werkt daar bij Jos. En je ziet het hoe Pieter het brengt op niveau. Ja. Hij heeft goede paarden. Ik denk dat Jos een krek is voor wat hij doet.
Ja, dus dat is denk ik de laatste 10 jaar... hebben jullie daar enorme stappen mee gemaakt.
Maar jullie hebben een inhaalbeweging inzetten.
Maar jullie halen terug nu, hè? Dat is wel jammer voor ons.
Wat zeg je?
Het is goed dat jullie schrik krijgen. Dat is goed.
Dan krijg je er wel bang van.
Tot slot moeten we ook nog even kijken. Ja, ook Fokker, Walters. En we hebben het net in het stukje van Ekebel TV gehoord. Een primeur vandaag eigenlijk. KBRSF, Belgische Ruitersportfederatie, neemt een initiatief. Er komt ook een ranking voor fokkers. Met uiteindelijk een hoofdprijs tijdens het Ekegala uitgereikt. En de rest van de prijzenpot, ik heb al laten dacht 90.000 euro. Dat wordt dan netjes verdeeld. Wat vind je daarvan, van dat initiatief?
Dat is een heel goed initiatief. Misschien komt dat wel vanuit een draf. En de galop, daar is dat al zeer lang bekend. En in principe worden de fokkers meestal een beetje vergeten. We gaan alle aandacht naar de ruiter of de sponsor. Dus dat is een zeer goed initiatief, denk ik.
Ja, vinden jullie?
Ik vind het alleen maar positief zoiets. Trouwens, er was al een prijs op de Ekegala voor de fokken van beste paard alle jaren. Dus,
Ja, maar nu is het echt een ranking. Dus
ja.
Worden fokkers te vaak onderschat?
Ja, oké. We hebben vroeger gehad dat de fokker 1% van het prijzengeld overal kreeg, niet? Dat was 5% of zo. Dat was ook een goede. Op een bepaald moment is dat dan afgeschaft. Ik weet niet waarom. Hebben we daar een paar van gekocht, niet?
Ja, nee? Daar hebben ze een paar
van gekocht, ja. Dan is dat afgeschaft, ja. Ik weet niet waarom eigenlijk.
Ik denk vooral de dynamiek. Dat is in een land succes. Je zet ook meestal aan tot succes. En dan willen mensen erbij horen. En als je die mensen dan ook stimuleert, dan krijg je een rollend geheel. Succes kent vele vaders. Hè. Dus al die elementen die dragen toe tot het succes van een land of van een fokkerij. Dat moet allemaal hand in hand gaan. En
misschien wel inspiratie om nog eens een nieuwe one-liner te gaan vinden.
Oh, die komt er wel aan.
Ik vind ook, dus dat was klein. Ik heb nu gezien, met de wereldbeker. Niet? Er kwam elke keer de groen mee in beeld.
Ja.
Niet? Eigenlijk zou de fokker daar ook mogen bij opstaan. Niet? Ik denk dat voor een fokker wel speciaal is als ze een ander...
Ja, want fokkers die zijn best trots op wat ze hebben voortgebracht. Dus,
absoluut.
Ja. Nu, ik denk dat het heel interessant was. We kunnen stilaan gaan afronden. Ik zou zeggen, op naar WK Herning en België wint en Nederland tweede.
Waarschijnlijk,
hè. Dat is goed, de deal. In het voetbal, ja. Dat moeten we nog even bekijken.
Dat is niet Herning, hè?
Nee, dat is niet in Herning. Daar in Qatar is het heel warm. Maar dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.
3 uur terugrijden, maar je hebt wel voor een meerwaarde gezorgd in deze uitzending. Dank je wel ervoor en wie weet tot later en succes. Walter, bedankt ook voor jouw komst. Dus je nog een verrassende vergelijking hebt.
Nee? Volgende keer.
Volgende keer, daar rekenen we op. Ludo, Hopelijk de volgende keer weer bij. Ja, tenzij je ergens... Je bent helemaal genezen, want op Ekigala was je... Ja, corona was helemaal springlevend, ja, voilà. En Maurice, ja, ook jou verwachten we dan weer de volgende maand. Beste kijker, volgende maand is er uiteraard weer een aflevering van Jump Off. Dan volgen we opnieuw de actualiteit de komende maand nu. En dan zullen er ongetwijfeld weer heel interessante gasten hier in de studio zitten. Ik hoop dat u ook dan weer kijkt. Tot dan.